Welkom bij de Fusix podcast.
Mijn naam is Niels Rijer.
En ik ben Julia Machlin. In deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van een internetprovider voor datacentra.
En vandaag praten we met Marcel Kopinski en Joris Klaassen van Arista. Bij Fusix willen wij graag dat onze klanten de beste apparatuur gebruiken. Dus mocht Arista in ons portfolio niet ontbreken. Wat gaan wij met Arista doen? Je hoort het in deze aflevering.
Heb je een idee, heb je feedback of wil je een keer te gast zijn in de Fusix podcast? Dat kan. Mail ons op podcast@fusix.nl en wellicht zien we je dan gauw hier in de studio. Nou, zoals we allemaal weten, eind vorig jaar heeft Fusix bekendgemaakt dat we ook Arista-platforms gaan leveren aan onze klanten en zelf blijven gebruiken. Nou, hier zien we Joris en Marcel van Arista. En we willen wel wat meer vertellen wat gaan we daadwerkelijk doen met de platforms, wat kunnen de platforms en nou, nogmaals, waarom we voor Arista hebben gekozen om ook binnen ons portfolio aan te bieden. Dat hebben we allemaal verteld. Maar wat meer in detail dan vandaag.
Ja, nou ja, en om te beginnen, misschien kunnen jullie Marcel en Joris jezelf even kort voorstellen.
Ja, zeker. Dankjewel. Nou, Niels, Julia, sowieso allereerst bedankt voor deze uitnodiging. En dat wij vandaag bij jullie te gast mogen zijn in jullie studio. Mijn naam is Marcel Kopinski. Ik ben de Channel Development Manager van Arista. En daarin begeleid ik partners, waaronder Fusix, in het ontwikkelen van de business in de Benelux-markt.
Top.
Hartstikke mooi. Mijn naam is Joris Klaassen. Ik ben systems engineer bij Arista. En dat wil zeggen dat ik werk met klanten, met partners. En daar eigenlijk voor zorg dat ik netwerkvraagstukken vertaal in oplossingen. En die ook soms in een proof of concept laat zien. En anderszins proberen wij er te zijn voor onze klanten en voor onze partners.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. En ik ken jou, Joris, natuurlijk al heel lang in deze rol. Ik denk dat dit hele leuke gesprekken gaan worden. Om te beginnen, wat mij opviel ook aan de introductie die Julia deed net, was dat zij steeds het had over het Arista-platform. En als ik zelf met een klant praat of met een leverancier of wat ook, dan zeg ik nog wel eens onze Arista Switch. Maar eigenlijk moet ik platform zeggen in het vervolg, heb ik begrepen.
Ja, nou ja, goed. Wij houden ervan om onze producten niet per se de hoek van een switch of een router in te drukken. En dat heeft er alles mee te maken dat die lijn die is steeds vager aan het worden. Vroeger had je een switch en een switch deed laag 2 dingen en daar kwamen op een gegeven moment wat laag 3 services bij. Mm-hmm. En ja, wanneer is iets een router, wanneer is iets een switch? Typisch wanneer we iets met laag 3 gaan doen op een pakket, dan is de router.
Ja.
Daarom hebben wij het liever over een platform. Hè? En dan kijken we naar de chip die erin zit en afhankelijk van wat die chip kan. Hebben we wel of niet bepaalde functionaliteiten aanstaan.
Ja, en die chip die speelt een enorm belangrijke rol in het portfolio van Arista. Want eigenlijk bepaalt die chip natuurlijk steeds wat een apparaat precies kan. En volgens mij is uniek ook aan het portfolio van Arista. Jullie hebben eigenlijk altijd chips van een bepaalde vendor waar jullie alles uithalen wat daar maar in zit. En jullie maken de chips niet zelf, maar dat merk je eigenlijk niet in de functionaliteit.
Nee, klopt. Ja, toen Arista is ontstaan in 2004 eigenlijk, toen is de keuze heel bewust gemaakt om alleen met wat merchant silicon heet, dus inderdaad chips van een derde partij, om daarmee te werken. En dat is gedaan omdat onze founders op dat moment zagen dat merchant silicon zich dusdanig snel ontwikkelde, dat het weinig zin had, zeker voor een kleine speler op dat moment, om zelf je eigen silicon te maken, omdat de terugverdientijd gewoon simpelweg te lang was. Mm-hmm. En met dat in het achterhoofd hebben wij dus inderdaad verschillende vendoren. Hè. Wij focussen ons niet altijd op één merchant silicon vendor, al zie je in de praktijk op dit moment wel dat er een hele sterke overhand is van één vendor op de markt. Waarbij we kijken naar wat is de goede chip voor de functionaliteit die we zoeken.
Ja, ja.
Maar eigen softwareontwikkeling doen. Hè? Dus de drivers zelf, die krijg je eigenlijk als je een chip koopt bij een vendor, dan krijg je de chip zelf. Je krijgt een pakketje met drivers en de handleiding en dan zeggen ze succes.
Ja.
En daar is wel de keuze gemaakt van die software, die moeten we zelf, daar moeten we zelf eigenaar van zijn.
Ja, en daar heeft Arista ook wel een bijzondere aanpak in, want de software is eigenlijk van het begin af aan al heel modulair opgezet. Ook zodanig dat je ook zelf nog dingen kunt bijinstalleren op de box die bepaalde taken uitvoeren. Kan je wat vertellen over die software? Hoe zit dat in elkaar? Dat praat natuurlijk dan met de hardware die door Arista ook om de chipset heen gebouwd is. Maar ja, het is eigenlijk altijd nog één softwarepakket.
Ja, klopt. Ja, het heet ook bewust Extensible Operating System of EOS. Dus inderdaad, daaruit blijkt ook wel van, of zou moeten blijken, dat je er van alles mee kunt doen en op kunt uitbreiden. Effectief is het zo dat die software zelf, die heeft een modulaire architectuur, waarbij één centrale eigenlijk message bus, de NetDB, Network Database, centraal staat. En elk proces dat communiceert op het apparaat zelf, dat zal altijd communiceren door middel van die Network Database.
Mm-hmm.
Dat betekent dus ook dat communicatie naar de chip, dat wordt gesynchroniseerd later ook met de Linux kernel die eronder draait. Maar dat zal altijd gebeuren door middel van een proces. Dus daar hebben wij de hardware abstraction layer voor geschreven. En daar huizen inderdaad alle verschillende drivers in, die dus inderdaad geschreven zijn om de verschillende chiparchitecturen mee aan te sturen.
Ja, en dan komen we later nog wel even terug, denk ik, op security aspecten en bugs en zo. Maar dit is ook de basis waarom je op een Arista switch dus een bepaald proces eigenlijk gewoon zo lopend kan vervangen.
Ja, klopt. Ja, als er een proces onverhoopt om komt te vallen, dan zal er een nieuwe kopie van het proces worden opgestart. Die gaat dan kijken waar zijn voorganger is gebleven. En op het moment dat die er niet uitkomt, hè, stel er is toch een crash, is een state corrupt geraakt.
Ja.
Dan is het zo dat na een aantal keer dat het proces omvalt, dat er een schone kopie gestart wordt van het proces.
Nou, dat is voor een techneut allemaal prachtig. Maar dat heeft denk ik ook voor gebruikers van zo'n apparaat natuurlijk wel de nodige consequenties.
Wat betekent het? Dat je met reboot eigenlijk bepaalde problemen kan oplossen?
Nou, juist niet. Doordat je ook individuele processen kunt herstarten zonder een reboot, kun je dus bepaalde dingen repareren zonder dat langere downtime tot gevolg heeft. Zelfs helemaal geen downtime.
Ja, ik vergelijk het wel eens met een kruispunt van snelwegen. Hè, waarbij wij echt exact weten welke auto of welke autobus of vrachtwagen waar op welk moment eigenlijk actief is en welke snelheid die hebt en of je op de linker of de rechterbaan rijdt. Waardoor eigenlijk al die agenten geïnformeerd worden over dat proces.
Ja, en dat het kan omgeleid worden, in de goede banen geleid worden op het moment wanneer het nodig is.
Juist.
Ja. Nou ja, laten we eventjes het stapje maken naar wat we nou bij Fusix tegenkomen in klantnetwerken en hoe Arista daarbij aansluit. Dus wij hebben eigenlijk bij Fusix drie algemene typen van klanten die we bedienen en die daar hardware voor nodig hebben. En om nou met de simpelste te beginnen, dat is de klant die gewoon één rekje heeft in een datacenter ergens en daar servers in heeft zitten en die moeten dan op ons netwerk aansluiten natuurlijk. Zorgen dat die servers allemaal redundant zijn. Dus dat een van de platforms, ik wilde bijna switches zeggen, maar platforms, een van de platforms kan uitvallen zonder dat gevolgen heeft voor de uptime. En natuurlijk moet naar Fusix toe het aangesloten zijn met dat moeilijke BGP-protocol waarover we het in deze podcast al zo vaak hebben gehad. En dat nog steeds heel veel mensen maar moeilijk vinden. Maar ja, als je bij deze aflevering bent uitgekomen, dan hoop ik toch dat je het niet meer zo heel moeilijk vindt. Wat hebben jullie daarvoor? Hebben jullie een platform waarmee we dit kunnen doen? Waarmee we dus klanten redundant kunnen aansluiten met BGP naar ons infra toe? En redundant naar hun servers aan hun kant? Hoe zou je dat aanpakken, Joris?
Ja, nou, het zal je verbazen, maar daar hebben wij wat voor.
Nee.
En heeft het 800 gig poorten?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja,
nou, helft van de luisteraars zijn nu weg.
Ja. Nee, maar de eerste vraag inderdaad die wij typisch stellen is van wat voor apparaten sluit je erop aan? Wat voor snelheden zoek je? Ja. Want er is een hele grote variëteit aan platforms. Maar ja, die delen dus die software. Ja. Dus dat griezelige BGP, ja, dat draait eigenlijk op zelfs de allerkleinste fanless doosjes die wij hebben.
Mm-hmm.
En dat maakt dat je heel flexibel kan zijn in wat voor platform kies je, waar zet je het neer. Hè, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de hardware resources, je MAC-schaal, je routing-schaal en dergelijke, dat die groot genoeg zijn voor het aantal apparaten dat je aansluit. Maar anders dan dat, ja, is er een hele grote feature overlap tussen de verschillende type platforms die we hebben. Dus kun je iets concreter zijn met je vraag?
Nou ja, ik wil gewoon dus BGP naar Fusix toe. Hè. Nou,
Met default route.
Dat gaat werken met default route. Ja, dus Fusix stuurt een default route naar de klant en de klant stuurt een subnetje naar ons. En zo werkt de internet connectivity. En dan naar de servers toe zou het mooi zijn als dat op een of andere manier gebundeld is. Zodat bij uitval van een van de platforms er geen downtime is. En nou hebben we dat wel eens opgelost met chassis-achtige constructies waarbij je dan stacking doet. Maar andere vendors noemen ze dat bijvoorbeeld virtual chassis. Arista heeft daar volgens mij ook twee manieren voor. Je hebt de MLAG en de ESI-LAG.
Ja.
Die kunnen allebei niet.
Klopt, ja. Drie zelfs tegenwoordig, moet ik zeggen.
Oh,
ja, want er is nog een smaakje bijgekomen die we iets meer in de campus toegepast zien worden, typisch. Mm-hmm. De switch aggregatiegroep, ook wel bekend als SWAG.
Oké. Je hoorde het hier het eerst.
Maar voor in een datacenter-achtige setup kijken we typisch naar MLAG. Dus multi-chassis lag, dat zou onze eerste voorstel zijn.
Ja.
Op het moment dat je gewoon twee apparaten hebt die direct met elkaar in verbinding staan, waarbij je apparaten moet aansluiten, nou ja, afhankelijk van de poortsnelheid, ja, kies je platform X of Y, dat maakt verder niet zo heel erg veel uit.
Ja.
Maar het hele idee van MLAG hier is dat we voorkomen dat er fade sharing plaatsvindt tussen de verschillende deelnemers.
Ja.
Zoals je in een chassis soms ziet, dat er heel veel gesynchroniseerd wordt. Nou, dan kan er ook heel veel mis.
Ja, ja, plus zo'n virtual chassis, om het maar concreet te noemen, heeft gewoon één management IP-adres. Dus eigenlijk is het gewoon één systeem.
Klopt.
En dat kan een voordeel zijn, maar de ervaring leert dat het vaker een nadeel is.
Ja,
ja, dus bijvoorbeeld dan kan je niet op één van de apparaten software upgrade doen, want er is dan meteen downtime.
Precies.
Het is niet dat het andere dat verkeer kan overnemen.
Nee, dat is precies het stukje fade sharing waar ik het over had, ja.
Ja, ja, nou noem ik ook net de ESI-lag niet zonder reden. Want dat is natuurlijk een onderdeel van de EVPN-standaard.
Ja.
En je denkt misschien van nou bij twee switches in één rek. Bij twee platforms in één rek. Hebben we dat, ja, het moet toch goed zijn, hebben we dat toch helemaal niet nodig. Maar toch doen wij dat wel voor klanten op die manier. Om de simpele reden dat het daarna dan uit te breiden valt naar meerdere racks. Vrij
Klopt.
Eenvoudig.
Ja, nee, ESI-lag is een heel mooi onderdeel van de EVPN-standaard.
Mm-hmm.
Waarmee je inderdaad een link-aggregatiebundel kunt aanbieden naar beneden van twee of meer apparaten. Ja, als we kijken naar de Arista-implementatie, dan schaalt het tot 16 actieve apparaten tegelijkertijd.
Wow.
En toch zien we het, zeker als je twee apparaten hebt, zien we het beperkt toegepast worden.
Mm-hmm.
En waarom? Omdat je de complexiteit verplaatst. Je verplaatst een stukje complexiteit van bijvoorbeeld MAC-adres sync, die over een MLAG peerlink super simpel, super snel is.
Mm-hmm.
Waarbij we eigenlijk gewoon de VLANs ook doortrekken over die peerlink. Verplaats je naar een stukje BGP. Griezelig, zoals we net al benoemd hebben.
Ja, vanuit marketing oogpunt moeten we misschien eigenlijk stoppen met dat griezelig blijven noemen, hè, in onze podcast. Want zo wordt het nooit beter. Marcel, jij als...
Inderdaad, techneut.
En we moeten stoppen met BGP moeilijk noemen hier. Ja.
Nee, kijk, uiteindelijk zijn het gewoon BGP-updates die gestuurd worden, waarin de Ethernet-segmenten worden aangemeld.
Ja.
En daar worden de MAC-adressen naartoe verwezen.
Ja.
En dat is heel gaaf, maar als we gaan kijken wat gebeurt er nou zeker op wat grotere schaal, nou eigenlijk met dat EVPN en dan vooral het control plane, dus de hoeveelheid BGP-routes die in de software verwerkt moeten worden.
Mm-hmm.
Nou, dan zien we dat er een veelheid aan de EVPN type 1, 4 en de 2's die ernaar wijzen, dat die het netwerk opgestuurd worden. En als wij MLAG gebruiken, dan maken we gebruik van wat heet een logisch VTAP-adres. Dus het VTAP-adres wordt op beide apparaten wordt dat actief. We maken gebruik van ACMP en underlay. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk vanaf beide apparaten exact dezelfde update wegstuurt. Waarna je spine gaat optimaliseren en hem maar één keertje doorstuurt.
Ja.
Dus valt er ergens toch een platform om of gaat het uit, dan heb je nul state churn in de rest van je netwerk.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed, de reden dat ik hierover begon, hè, over die schaalbaarheid, is dat eigenlijk het tweede ding dat wij bij Vuzix vaak inzetten voor klanten, dat is een echt full-scale EVPN VXLAN netwerk. En dan zeg ik full-scale, het kan natuurlijk heel simpel beginnen met een collapsed core met twee of vier apparaten.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook veel groter worden met spine switches en noem maar op. Nou, iets zegt mij dat jullie daar ook wel oplossingen voor hebben. Vertel.
EVPN, daar zijn wij in 2016, volgens mij 2015, ja, okay. 2016 ja. mee begonnen.
Ja.
We hebben ja, daar wel een hele brede feature set die we ondersteunen, die we ook elk jaar valideren, hè, bij de EMTC interop tests in Berlijn. Daar valideren we dus niet alleen maar dat het werkt met Arista, maar ook dat het werkt met de producten van andere vendoren, dat mm-hmm. we de standaarden netjes geïmplementeerd hebben. En ook hier zien we weer dat dit een technologie is, ja, die eigenlijk komt uit het datacenter. Het is gewoon een technologie om eigenlijk service provider concepten aan te kunnen bieden, ook over generiek IP, over VXLAN.
Ja.
Maar dat we ook toepassingen zien steeds meer. Ja, in eigenlijk de velden waar je het niet zo heel snel zou verwachten. Misschien een campus of een ander soortig netwerk waar je misschien een laag 3 gerouteerd netwerk zou willen hebben aan de onderkant.
Ja.
En daar overheen services wil distribueren. Hè, vooral waar het wat moeilijker wordt, waar spanning tree niet zo effectief meer is. Daar zien we echt
bij
wel
de cases waar spanning tree wel effectief is.
Ja, nou ja, ja, zeker. En in dit geval zou ik dan wijzen naar de laag 2 MLAG topologie, waarbij je een beperkte schaal hebt. En eigenlijk bouw je een logische ster. Dus ja. Er is geen ja. spanning tree state.
Ja.
Nou, wat ik interessant vind is dat ik zie heel veel parallellen tussen wat Arista doet in jullie nou, klant- en marktbenadering met hoe Vuzix dat heeft gedaan met dat distribueren of bekendmaken van internetprovider technieken voor onze klanten. Dus wij gingen ervan uit dat, nou, wij zijn zelf specialist in BGP en ISP networking,
mm-hmm.
maar we wilden dus die technieken ook toegankelijk maken voor onze klanten, voor ja. enterprise. Ja. En een aantal jaren tot nu toe nog steeds. We bouwen dus netwerken voor enterprise klanten
mm-hmm.
met toepassing van ISP technieken zoals BGP en routering voor stabiliteit. Want
ja.
dat laat dan onze klant focussen op wat ze doen, op hun core business.
Mm-hmm.
En laat dat networking moeilijk stuk aan Vuzix over.
Ja.
En dat is precies wat jullie doen. Dus
ja.
jullie gaan van datacenter technieken, die dan specifiek zijn voor netwerken met heel hoge kwaliteits- en stabiliteit eisen,
mm-hmm.
gaan jullie naar campus, naar enterprise, naar ja. dat toegankelijk en verspreid maken voor iedereen die dat nodig heeft.
Ja, uiteindelijk zie je gewoon dat er een hele grote overlap is in de vraag voor ja, betrouwbare netwerktechnologieën die ervoor zorgen dat je een hoog beschikbaar
Precies.
netwerk kunt leveren.
Mm-hmm. Ja, en of het in een datacenter staat of op een campusterrein, dat maakt eigenlijk niet uit voor techniek zelf.
Het wordt steeds minder relevant.
Ja, en wat voor onze klanten denk ik en nou, voor iedereen die dan kiest, oké, ik wil dan redundante stroom, ik wil koeling, ik wil dat het stabiel draait, dus ik kies voor een datacenter. Maar dan een product dat bij jullie wellicht op campus portfolio staat,
ja.
dat kan dus prima werken in zo'n klein datacenter setup van een start-up klant.
Ja, klopt helemaal. Ja, kijk, uiteindelijk zijn wij met campusproducten begonnen. Toen klanten begonnen te vragen van ja, kunnen we jullie producten niet ook gebruiken in een campusomgeving? Mm-hmm. En toen was het verhaal van ja, dat kunnen we wel. Maar dan moet je dit apparaat, wat eigenlijk ontworpen is voor in een datacenter, in je campuskast hangen met PoE-injectors werken. En we hadden echt klanten die waren zo gek dat ze dat deden. Maar dat is natuurlijk niet iets wat schaalt. Hè? Die vraagstellingen van oké, er moet stroom uit de poortjes komen, of de snelheden moeten lager zijn, of het moet wat meer kostgeoptimaliseerd zijn. Dat zijn gewoon vragen die komen. En daar zie je dan ook dat we daar producten voor zijn gaan bouwen. Maar onze campus switches is niks anders dan een Arista switch van precies dezelfde kwaliteit, waar toevallig stroom uit de poortjes kan komen. En verder zit daar eigenlijk gewoon niet zoveel verschil in. Zelfs als je kijkt naar de chips. Onze campuslijn die is in elk geval een groot gedeelte daarvan. Die is opgebouwd uit ook de Trident 3 lijnen. Die wij ook in de datacenter switches zien. Maar dat is niet een chip. Dat is eigenlijk een hele chipset familie. Waarbij je chips hebt met meer capaciteit. En chips hebt met minder capaciteit. Maar de architectuur delen ze. Maar dus ook de software drivers delen ze.
En om dan even terug te gaan naar wat wij bij Vuzix als use cases hebben voor klanten. En in dit geval ook voor ons eigen netwerk. Dan is de derde tak eigenlijk de routing IP routers. Die full BGP moeten aankunnen. Die veel BGP sessies opzetten met peers. Ja, er moet van alles mogelijk zijn. Filtering, prefix list, SAR-PKI, noem maar op. In het verleden had Arista daar niet echt wat voor, want vanwege het gebruik van die merchant silicon chipsets was dat natuurlijk een beetje lastig. Je moest toen wel echt je eigen chips ontwerpen om ook full BGP te kunnen doen. Maar inmiddels is dat probleem helemaal verleden tijd.
Ja, dat probleem is eigenlijk al wel verleden tijd sinds 2016, 2017. Mm-hmm. Toen is er een chip op de markt gekomen, de Jericho-chip. En die Jericho-chip zelf, die is eigenlijk in de markt gezet door de merchant silicon vendor met het idee van, hier kun je geen full internet table op draaien. Mm-hmm, mm-hmm. Want er zaten heel veel exact match routes in, maar niet zoveel prefix matches, willekeurige match routes. En wat Arista toen gedaan heeft, is wij hebben dus, omdat we die controle hebben over de drivers, hebben we zelf een software suite, eigenlijk een software enhancement gemaakt, waarmee we die exact match tabel geherpartitioneerd hebben, zodat daar slash 24 in konden.
Dus de meest voorkomende route op het internet.
Precies, ja. En op die manier kon je dus wel een volledige internet tabel in een chip stoppen, die daar eigenlijk helemaal niet voor bedoeld was. Maar ja, dat kwam wel met wat andere limitaties. Hè? Dus bijvoorbeeld remote URPF was niet mogelijk. Maar nu zie je dat daar, we zijn 2-3 generaties verder. En eigenlijk zijn al die trucken die we toen hebben moeten toepassen, die zijn niet zo nodig meer. Want er zitten gewoon genoeg resources in de chip zelf. En op die manier hebben wij gewoon eigenlijk dezelfde routing stack die we al hadden, verder uitgebreid. Met volledige schaalrouting, multithreading, dingen als inderdaad wat je aangaf, RPKI support, TCP authentication option. Ja. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt in een modern netwerk om volledig te peeren.
ISP-netwerk, ja, precies.
Dat kan, ja.
Nou ja, en dan hebben we dus nu eigenlijk de dingen besproken die wij hier bij Vuzix tegenkomen voor klanten van ons en voor ons eigen netwerk natuurlijk. Dus dan is het tijd om eventjes weer de stap terug te nemen en van bovenaf ernaar te kijken. Want we hebben het nu over al die verschillende platforms gehad. Maar wat daar nou belangrijk aan is, is dat die allemaal toch echt dezelfde software draaien.
Ja, klopt. Arista EOS is inderdaad een Linux gebaseerd operating systeem. Vandaag de dag gebouwd bovenop Alma Linux. En wat wij daarmee doen, is dat wij dus inderdaad de code zelf, die bouwen zoveel mogelijk neutraal op naar onze hardware platforms. Dan wordt er aan de hand van welk platform het op actief is, wordt er gekeken met software toggles van staat deze feature aan of uit. En op die manier kun je vanuit de CLI of de API of welke manier je ook gebruikt om het te configureren, features wel of niet aanzetten.
En doe je dat met een software licentie?
Ah ja, dat is een hele goede vraag. Nee, dat doe je. Nou ja, uiteindelijk is het zo dat je bij Arista wel een softwarelicentie moet afnemen, hè, voor een product. We hebben ook gewoon licenties voor dingen als dynamische routing of EVPN of noem het maar op. Mm-hmm. Maar wij zijn van mening dat een softwarelicentie jou niet moet beperken op het moment dat je een storing hebt. En je hebt misschien een apparaat op de plank liggen wat je even snel kunt inzetten om je problemen op te lossen. Dat moet niet gehinderd worden door een missende softwarelicentie.
Ja.
Dus uiteindelijk is de softwarelicentie zelf is vooral een papieren exercitie. Hè, wij spreken graag van honor-based licensing.
Ja.
Dus we werken samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat de licentie afname in overeenkomst is met wat ze ook echt gebruiken op de apparaten.
Ja,
ja, en wat wel belangrijk is, dat het geen termijnlicentie is. Want
heel goed punt.
Zoals een goed huis dat 100, nou niet 100 jaar geleden is gebouwd. Voor een huis is het niet zo gek, voor een netwerkapparaat wel. Maar zoals een goed huis dat op stevige basis blijft staan, is zo'n apparaat met software dat vanaf welk jaar?
2004 zijn ze begonnen met bouwen.
Nou, ja. Kijk, dus met software dat in ontwikkeling is en in testomgevingen en in productieomgevingen sinds 2004, dus ruim 20 jaar, stevig staat en blijft staan, zodat hij niet een hele team van sales en inkoopmensen nodig hebt om die licenties op tijd te verlenen, om te kijken op welk apparaat welke licentie actief is en wanneer dat gaat weer verlopen. Dus dat is helemaal niet nodig. En nou, naar wat ik weet, is Arista op dit moment enige vendor die dat op deze manier blijft doen.
Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik moet zeggen dat ik geen volledig
overzicht
heb. Dat
is niet vraag voor jou. Ja. Dat is gewoon een statement vanuit wat ik weet.
Ja. Nee, maar om even terug te komen op die architectuur inderdaad. Ja. Van wat je zegt, van die architectuur zelf van die software, die is niet veranderd de afgelopen 20 jaar. En dat vind ik ook een van de meest krachtige punten om te laten zien vaak aan onze klanten. Want kijk, deze slide, die had ik 20 jaar geleden ook kunnen laten zien.
Mm-hmm.
En elk stukje code, hè, wat er draait rondom die architectuur, wat gebruik maakt van die architectuur, dat is misschien wel 2, 3, 4 keer opnieuw geschreven.
Mm-hmm.
Maar die architectuur zelf, die staat gewoon als een huis en die zorgt ervoor dat wij niet alleen maar hele stabiele software kunnen bieden, maar dat we ook ervoor kunnen zorgen dat we dat goed kunnen testen en op die manier stabiliteit kunnen garanderen eigenlijk.
Ja.
En hoe vertaal je dat in support van producten? Wat gebeurt daar dan? Zien jullie dat support cases met tijd afnemen? Of met release van nieuwe functionaliteit, dat er een soort van meer cases komen en dan zakt het weer af? Wat gebeurt daar?
Onze code is niet bugvrij. Net zoals geen enkel stukje code.
Dat zou ook zorgelijk zijn als je dat had gezegd.
Als wij een nieuwe feature introduceren, dan zitten daar altijd 1 of meer bugs of 0 of meer bugs in. Maar wij proberen er natuurlijk wel zorg voor te dragen dat geen bugs zijn waar onze klanten ook echt last van hebben. Dus voordat wij een stukje code op de markt brengen, zorgen wij ervoor dat we eigenlijk valideren, dat we testen dat dat geïsoleerde stukje code doet wat het moet doen.
Mm-hmm.
En dan heb je altijd klanten die gaan een beetje buiten de lijntjes kleuren. Hè, die gaan allemaal mooie combinaties van features gaan ze bedenken, die gaan ze aanzetten. En dan kom je erachter dat je op een gegeven moment een combinatie van features aangezet hebt die niet helemaal lekker wil samen.
Ja.
Nou, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat er dus die klant, die zal contact opnemen met onze takafdeling. Die zullen daarbij assisteren. Die zullen ervoor zorgen dat ze naar een root cause toe werken van een probleem. Dus dat we echt de onderste steen boven krijgen van wat gaat er hier mis. Dan zal ons development team daar een fix voor maken. Maar hier zie je echt wel een verschil met hoe die kwaliteit geborgd wordt. Op het moment dat er ook weer hier, op het moment dat er een fix gemaakt wordt voor een probleem van meerdere stukjes software samen, dan komt er een producttest terug. Die gaat in ons autotest framework. Nou, dat is een software suite die stuurt een flink datacenter aan, waar alleen maar Arista apparatuur draait om te testen, om labomgevingen te simuleren en dergelijke. En op die manier testen wij eigenlijk of dat die combinatie van features nog doet wat het moet doen nadat de bugfix was geïntroduceerd.
Mm-hmm. Oh.
En die test die draaien we voor elke volgende release die we shippen.
Mm-hmm.
Want wij willen gewoon dat een probleem dat gerapporteerd en gefixt is, dat dat nooit meer terugkomt.
Ja, voor altijd gefixt is.
Juist, ja. Ja.
En als je het dan hebt over bugs en de aantallen bugs en zaken die gepubliceerd worden, bijvoorbeeld in CVE's.
Ja.
Nou, dan wordt dit je moment, Joris. Nou mag je aantallen gaan noemen.
Shine.
Ja, ja. In 17 jaar.
In 17 jaar hebben wij 95. Nou, dit is wel data van een half jaar terug. Nee, ja, een half jaar terug. Maar hebben we 95 inderdaad CVE's gehad op de complete EOS software stack.
Ja, nou en dan heb je dus in die complete EOS software stack de mogelijkheid om processen gewoon te vervangen door andere processen.
Klopt.
En dat heeft als gevolg?
Ja, dat je heel weinig keren, maar ook echt een apparaat hoeft te rebooten op het moment dat er een CVE geïntroduceerd is. Volgens mij was het 5 keer.
5 keer.
Ja, ja, en dat is inclusief de Linux kernel vulnerabilities, zoals de heartbleeds en dergelijke die we gezien hebben over de jaren.
Ja, nou, het klinkt net als een reclamespot, hè, maar ja.
Ja, nou, je kan over je eigen ervaringen met communicatie, met technical support iets zeggen. Want dan is het geen reclame, het is gewoon delen van ervaringen.
Nou ja, ervaringen met support van Arista heb ik nog niet. Dat zegt ook al wat. Want we gebruiken wel degelijk de hardware natuurlijk. Ik heb wel ervaring met support van andere vendors. En sterker nog, als we straks deze podcast hebben opgenomen, dan mag ik weer een sessie in met een klant om van een andere vendor wat orchestrated reboots uit te voeren, zodat zaken weer gaan werken. En ja, het gaat er helemaal niet om welke vendor dat is en wie er beter is dan de ander en noem maar op. Maar nee, het feit is wel dat we gaan straks dingen oplossen door boxen te rebooten. Niet in ons eigen netwerk overigens, even voor de zekerheid. maar ja, dat is toch niet helemaal wat je zou verwachten van datacenter platforms.
Nou, wat ik zie is dat, nogmaals, een soort van parallel van hoe jullie support en klantvraag beantwoorden. En wat wij ook doen, waar we trots op zijn, is dat het is product leveren of dienst leveren van techneuten aan techneuten.
Ja.
Zelfs als iemand ons opbelt, dan krijgen ze niet eerste lijn van support en dan escalatie, SLA binnen zoveel uur naar tweede lijn en zovoort. Ze krijgen iemand aan de lijn die meteen op het moment van dat telefoonbelletje kan helpen.
Ja.
En begrijpt waar het over gaat.
Ja, klopt helemaal. Ja, kijk, Arista TAC is een hele platte organisatie. Het is wel een organisatie die follow the sun is opgezet. Hè, want we moeten natuurlijk 24-7 moeten we support kunnen bieden aan onze klanten. Maar je ziet daarin wel dat er een heel beperkt aantal lagen is. Sterker nog, het is eigenlijk zo dat de engineers gewoon op één niveau opereren. Maar je ziet daarin wel dat, kijk, wij zijn de afgelopen paar jaren ook flink aan het groeien als het gaat over de type oplossingen die we geven. Of die we kunnen bieden, moet ik zeggen. Dat we daarin wel subject matter experts hebben. Hè, dus die er wel bij gevraagd kunnen worden door een engineer op het moment dat ze er even niet uitkomen. Maar het verschil hier is dat het probleem niet over de schutting gewerkt wordt naar de tweede laag. Maar dat die engineer die de call heeft gepakt, dat die eigenaar is en blijft van het probleem tot de resolutie van de case.
Ja, ja. En in de eerste plaats, het is een engineer die de case oppakt.
Absoluut.
En niet een helpdesk met telefoon opnemen. Nou, en inderdaad, uiteindelijk van mijn commercieel brein oogpunt gezien, het zorgt voor minder mensen die dus eigenlijk dezelfde klantenbase, dezelfde aantallen van supported apparatuur kunnen bedienen. En dan met veel minder man.
Klopt, ja, nee, dat zie je heel duidelijk. Daar hebben we ook nummers van. En wat je ziet is dat het aantal RMA's, dat zal lineair blijven groeien naarmate de installbase toeneemt. Mm-hmm. Want je hebt gewoon een bepaalde failure rate van je hardware. Dat is een gegeven. Maar het aantal software cases, Nou, daar zien we eigenlijk niet zo'n heel groot verschil in. Juist. Of een klant nou 10, 100, 1000 of 10.000 apparaten heeft.
Ja,
ik denk dat dat wel bevestigt inderdaad. Dat die,
ja, dat de stabiliteit van de software en hardware heeft altijd inderdaad wat percentage van failure. Maar omdat, nou, hardware failure is heel simpel op te lossen. Want het is ook doodduidelijk dat de oorzaak is. Dan versturen jullie een vervangend apparaat.
Precies.
Maar dat wat echt expertise nodig heeft, dat software, dat kan je dus eindeloos opschalen met groeiende klantenbase.
Ja, en je moet dat natuurlijk opschalen zowel met engineers die capabel zijn. Maar hierin zien wij ook een hele sterke groei van het gebruik van taalmodellen. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld al onze cases te indexeren. Om te zien of dat er al eerder dezelfde vragen gesteld zijn. Mm-hmm. En op die manier ook om onze engineers zo
elkaar
effectief
te
mogelijk
laten delen wat ze weten.
Precies. Ja.
Ja, in het tak van Arista gebruiken ze dus taalmodellen om de support makkelijker te maken. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook aan klanten beschikbaar wilt stellen. Een andere vendor waar we mee werken, die slaat zich erg op de borst over de software die ze hebben, die mooi werkt, die ook een heel netwerk in de gaten houdt. En dat noemen ze dan, en dat is in een eerdere aflevering van deze podcast ook langsgekomen, het intent-based networking verhaal.
Ja, kijk, we hebben wat wij noemen een management plane in deze zin. En dat is CloudVision. CloudVision zelf is een product waar eigenlijk datastromen van verschillende apparaten samen kunnen komen. Dus telemetrie-datastromen heb ik het dan over. Mm-hmm. Voor zowel de control plane als de data plane informatie. En die informatie zelf die wordt weggeschreven in een tijdseries database. Dus daar kunnen we niet alleen maar het systeem, het netwerk van nu monitoren. Maar we kunnen eigenlijk ook zeggen, nou, doe maar 2 weken terug.
Ja.
Wat stond er toen in de tabellen?
En daaruit kunnen ook voorspellingen gedaan worden voor zaken die misschien gaan gebeuren.
Precies, ja. Wij maken eigenlijk, dat product zelf bestaat al 10 jaar. En daarin zie je dat er gewoon steeds meer machine learning, baselining, trendanalyse. Hè, al die technologieën die nu onder eigenlijk de waaierterm AI vallen. Dat die daarin geïntroduceerd zijn.
Ja, dus op mijn speech bij de NL Nog Borrel zei ik voor de grap dat je netwerk zelf al problemen oplost voordat ze ontstaan. Maar dat was dus helemaal geen grap, begrijp ik nu.
Nou, er zit wel een verschil in oplossen en herkennen, denk ik. Ja, want waar wij hier voornamelijk de machine learning technologieën gebruiken, is om te zeggen van, nou ja, je hebt bijvoorbeeld je hardware resource table.
Ja.
En je voegt elke week voeg je een rek aan servers toe en daar zitten zoveel MAC-adressen in. Nou, over 2 weken, dan heb je een uitdaging met je hardware resources.
Ja, zaken waar ik zelf altijd warm van word, dat is als bijvoorbeeld optische waarden in de gaten gehouden
Precies.
worden op een fiberlink.
Nou, en dit is wel een hele leuke om nog eventjes naar boven te halen. Hier hebben we inderdaad ook een model opgetraind. En hierbij hebben we zelfs met klanten pilots gedaan. Ik weet niet in hoeverre het echt productie ingegaan is. Waarbij ze proactieve RMA's kregen. Dus dat model was op zo'n manier getraind, waarop we eigenlijk konden zien aan de voltages en dergelijke van de transceivers, dat er een hele hoge kans was dat deze transceiver binnen nu en een week kapot zou gaan.
Ja.
En dat voor die tijd al een nieuwe transceiver op het bureau lag om in de switch te steken. Voor het moment dat die echt stuk ging.
Dat is een mooi verhaal.
Ja.
Maar CloudVision kan dus mijn netwerk in de gaten houden en dingen vertellen die mogelijk te gebeuren staan, zoals je zei.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je met een taalmodel ook voor jezelf heel veel mooie dingen eruit kan vissen.
Ja, klopt. Ja, nee, dus we hebben een eigenlijk interactieve agent die we toegang hebben gegeven tot die time series database waar ik het net over had. Mm-hmm. Dus tot al die verschillende informatiepunten, zowel geaggregeerd als niet geaggregeerd. En die kun je inderdaad echt gewoon vragen stellen.
Ja.
Dus daar kun je tegen zeggen van, nou ja, ik zie een connectiviteitsprobleem van dit endpoint. En ik probeer ergens anders naartoe te gaan. En dan gaat hij eigenlijk voorstellen doen. Dan gaat hij zeggen van, nou ja, ik zie de configuratie, ik zie wat er over het netwerk loopt. Is het misschien een goed idee om een ping te doen vanuit het VRF waar deze klant of dit eindpunt in leeft, naar je destination. En aan de hand daarvan zal er een actie uitgevoerd kunnen worden. Ja. Het systeem zal je altijd vragen om op een knop te drukken. Hij zal een voorstel doen en hij geeft je de mogelijkheid van wil je dit commando uitvoeren? Ja of de nee. En als je dat accepteert, dan zal die teruggegeven informatie zal worden geparst en daar zullen wij feedback op geven en verdere stappen op doorgeven.
Dat klinkt goed, maar zit daar ook nog iets van security in? Want het is wel mooi natuurlijk dat je het allemaal kan zien in Cloud Vision wat er op je platform gebeurt.
Hoe moet ik op dat apply-knop drukken? Want hij gaat me vragen, wil je dat of niet? Ben je zeker? Ik zou niet zeker zijn.
Principe zijn het alleen maar showcommando's die hij op dit moment uitvoert. Precies. Dus je krijgt precies te zien welk showcommando op welk apparaat wordt uitgevoerd. En zelfs daarvoor moet je nog een actie bevestigen of niet. Het kan ook een ping of een trace route zijn, maar heel veel heftiger dan dat wordt het op dit moment nog niet.
En hoe helpen jullie dan met security toch wel? Of wat zijn de plannen, ontwikkelingsplannen wat dat betreft? Om dat stukje AI toch wel even wat meer gereedschap aan gebruikers te geven om goede beslissingen erover te maken.
Kijk, dat voert eigenlijk terug op het bredere security vraagstuk, denk ik, wat we al jaren krijgen. Ja. Een groot verschil nu wat je ziet met AI en met agents is dat er niet alleen maar mensen meer aan de knoppen zitten, maar dat er ook steeds meer systemen zelf semi-autonoom acties aan het ondernemen zijn. En wat wij daar typisch van terugzien aan vragen op network security gebied, dat gaat voornamelijk over het feit dat misschien traditioneel opgebouwde subnets of laag 2 domeinen, dat die misschien niet meer gezien worden als veilig genoeg, als breed genoeg. Ja. Hè? Dat je daar binnen nog weer extra
Met stateless firewall filters of ACL's.
Precies.
Dat is soms niet flexibel genoeg.
Nee, daarom. En kijk, stateless firewall filters en ACL's zijn hartstikke mooi. Maar die zitten altijd nog weer op die grens van zo'n VLAN.
Ja.
Vanuit de techniek gezien zien we nu dat we met multidomein segmentatie eigenlijk een network policy kunnen toevoegen die bovenop je traditionele manier van networking gelegd wordt. Mm-hmm. Zonder dat we daarbij alle mogelijke nieuwe constructen verzinnen of alle traditionele constructen nieuwe namen gaan geven. Effectief gezien kun je vanuit ook weer een orchestratiesysteem, dus hetzelfde Cloud Vision systeem in deze, of gewoon de CLI, net wat je het fijnste vindt werken, kun je groepen aan prefixes definiëren. En dat kunnen losvaste verbanden zijn. Dus het kan een /16 zijn, gecombineerd met een aantal /32's of wat je maar kunt verzinnen. En die groeperingen van prefixes, die wijs je toe aan een segment. En dan kun je dus een policy geven, segment 1 mag wel naar segment 2, of vice versa, of misschien niet vice versa. En eventueel services aangeven die wel of niet toestemming krijgen om te communiceren. En nu het grote verschil, die policy zelf, die wijst je toe aan een VRF op een apparaat. En dat zorgt ervoor dat dus zelfs twee apparaten die in hetzelfde VLAN leven, dat die eigenlijk dat pakketje in plaats van een standaard bridging actie, zal het pakketje een routeringsactie hebben. En in die routeringsactie zit ook de policy enforcement verwerkt. Ja, dus deze verschillende groepen, dus die sets waar ik het over had, die kunnen dynamisch vanuit Cloud Vision komen. Waarbij we integreren met alle mogelijke oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld voor in een datacenter een vSphere zijn met vSphere workload tags.
Mm-hmm. Voor die drie mensen die nog VMware gebruiken.
Precies, ja, zeker. Maar dat kan aan de andere kant kan het ook zijn een Palo Alto. Waar we security policies vanuit gepusht krijgen, MSS in. Of eigenlijk alle NAC-oplossingen. Dus je ClearPass, je ICE, maar ook zeker Arista Acne in dit geval. Waarbij we dus in Cloud Vision een grote pool aan segmenten krijgen. En die dynamisch kunnen gaan orchestreren ook weer over waar je het maar wil hebben. Dus dit kan ook weer je datacenter zijn, maar ook je campus zijn.
Nou, dat klinkt heel erg cool en toekomstgericht. Ook die samenwerkingen met, ik hoor Palo Alto, dat is weer wat kwaliteitsbench in security. vanuit onze ervaring enige content-based filtering.
Die het wel doet.
Ja, die dat wel doet.
Nou, ik kan me voorstellen dat als je deze podcast gehoord hebt, dat je denkt, nou, dat wil ik zelf allemaal wel eens even zien. En in dat geval heb ik goed nieuws voor je, want samen met Arista gaan wij een workshop organiseren, de Arista Test Drive. En meer details komen daar nog van beschikbaar. Maar als je nu al weet dat je daar graag aan mee wilt doen, ik zou zeggen, stuur een mail naar event@shoesix.nl en we houden je helemaal op de hoogte daarvan.
Zeker.
Dat was hem dan alweer, een aflevering van de Vuzix podcast, waarin we praten met Joris Klaassen en Marcel Kopinski van Arista over wat Vuzix samen gaat doen met Arista. Mocht je feedback voor ons hebben, dan kun je altijd mailen naar podcast@vuzix.nl. We horen je reactie graag. Tot de volgende keer.